us better control over the task of organizing our thoughts. If it didn't do so, to my taste, we shouldn't deserve a computer at all.
De Psychologie van Totalitarisme door Matthias de Smet. Uitgegeven door Pelkmans. Hoofdstuk 3. De kunstmatige maatschappij. Waar wil de mechanistische ideologie naartoe met de maatschappij en met de wereld? Om die vraag te beantwoorden keren we eerst nog even terug naar de Dom van Pisa. De ogen van de amper 17-jarige Galileo Galilei volgden daar een slingerende lamp. In hun jeugdige openheid en nieuwsgierigheid zagen ze iets dat de ontelbare ogen die voor hem naar de slinger keken nooit gezien hadden. Of de slinger nu een lange dan wel een korte beweging maakt, de tijd die hij erover doet is altijd precies gelijk. Bij nader toezien is dat eigenlijk logisch. Lange bewegingen starten van hoog en korte bewegingen van laag. Hoe hoger een slingerend object zijn neerwaartse beweging inzet, hoe meer het op zijn weg versnelt. Hoe lager het start, hoe minder het kan versnellen. Zo is de snelheid waarmee de slinger zijn weg aflegt recht evenredig met de lengte van de boog die hij maakt en duurt de slingerbeweging altijd exact even lang. De ontdekking van Galilei was zonder twijfel geniaal, maar ze klopte niet helemaal. Christiaan Huygens merkte bij het bouwen van zijn slingeruurwerken iets verbazingwekkends op. Als hij verschillende uurwerken aan eenzelfde muur bevestigde, gingen de slingers ervan na verloop van tijd perfect gelijktijdig bewegen. Hij kon niet anders dan het volgende concluderen. Op de een of andere manier communiceerden de pendules met elkaar. Huygens veronderstelde, terecht zo bleek later, dat de trillingen van de slingerbewegingen zich door de muur verspreidden en voor kleine afwijkingen in de duur van de slingerbeweging zorgden die, op een moeilijk begrijpbare manier, er uiteindelijk toe leidden dat de bewegingen zich synchroniseerden. Slingers zijn dus veel complexer dan de eenvoudige wetmatigheid van Galileo laat vermoeden. Ze kunnen hun beweging blijkbaar aanpassen onder invloed van hun omgeving. Precisiemetingen van de duur van slingerbewegingen bevestigde Christiaan Huygens alvast hierin. In tegenstelling tot wat Galileo dacht, duren slingerbewegingen inderdaad niet altijd precies even lang. Soms doet een slinger er net iets langer over, soms net iets minder lang om zijn beweging af te ronden. Aanvankelijk deed men die afwijking af als een vorm van onbeduidende ruis op het gedrag van de slinger. Men ging ervan uit dat de onregelmatigheid in de slingerbeweging het gevolg was van een aantal puur toevallige optredende mechanische factoren, zoals wijzigingen in de luchtstroom waarin de slinger zich beweegt, of het wringen van het touw of de ketting waaraan het slingerende object is opgehangen. Het duurde tot de tweede helft van de 20e eeuw om te ontdekken dat dit niet klopt. Al die schijnbare toevallige afwijkingen in de duur van de slingerbewegingen vormen een patroon. Een patroon dat met een mathematische formule kan worden beschreven, maar toch strikt onvoorspelbaar is. Slingers bezitten het kenmerk van het deterministische onvoorspelbaarheid dat we uitleggen in hoofdstuk 9. En bovendien is dat patroon volstrekt uniek voor elke individuele slinger. Slingers werden voorheen beschouwd als saaie mechanische fenomenen die braaf de wetmatigheden van Galilei volgde, maar die elementaire mechanische toestellen zijn creatief en eigenzinnig, tot ongehoorzaamheid in staat. In zijn verdienstelijke boek Chaos verwoordt Gleick het als volgt: "Though studying chaotic dynamics discovered that the disorderly behavior of simple systems acted as a creative process. It generated complexity, richly organized patterns, sometimes stable and sometimes unstable, sometimes finite and sometimes infinite, but always with the fascination of living things." Het gedrag van de slinger reduceren tot de wetmatigheid van Galilei berooft hem dus van zijn sociale kenmerken en ook van zijn eigenheid en creativiteit. Mocht je in een computerprogramma een virtuele slinger creëren die zich strikt gedraagt volgens de wetmatigheid van Galilei, dan zou die virtuele slinger weliswaar heel goed lijken op een echte, maar hij zou ook een doods fenomeen zijn, waarin de levendige creativiteit van de echte slinger ontbreekt. De slinger van Galilei illustreert een universele wetmatigheid. Logisch, rationele verklaringen van een natuurlijk fenomeen, hoe geslaagd ze ook zijn, maken altijd abstractie van dat fenomeen. Theoretische modellen vatten nooit alles. Ze laten een onverklaarbare rest over. En die rest is niet zomaar een onbeduidende, toevallige vorm van ruis, zoals het mechanistische ideologie graag gelooft. Ze is de essentie van het object, de levende component ervan. Dat zie je onder andere in de verschillen tussen natuurlijke en kunstmatige producten. Of het nu gaat over genetisch gemanipuleerde planten, in laboratoria geprint vlees, via vaccins opgewekte immuniteit of hoogtechnologische sekspoppen, telkens men vanuit een logisch-rationele analyse een natuurlijk fenomeen artificieel reproduceert, zien we dat het kunstmatige fenomeen niet identiek is aan het natuurlijke. Het verlies dat met de artificiële reproductie gepaard gaat, is niet altijd even zichtbaar, soms zelfs nauwelijks of niet. En toch is het cruciaal voor de mens, zowel op lichamelijk als op psychologisch vlak. Het digitaliseren van de menselijke interactie, het vervangen van echte, natuurlijke interactie tussen mensen door digitale, is hier een dankbaar voorbeeld van. Met de coronacrisis maakte de trend naar de digitale maatschappij een grote sprong voorwaarts. Telewerken werd de norm. Het studentenleven speelde zich online af. Het apparatief en de koffie werd voor het scherm gedronken. Ja, zelfs het seksuele spel werd in toenemende mate via technologische machinerie bemiddeld en de doodstraf vanaf veilige digitale afstand voltrokken. In eerste instantie zag men daar vooral noodzaak en ook wel voordeel in. Men voelde zich veilig voor het virus, bespaarde tijd, hoefde niet in de file te staan, verminderde de ecologische voetdruk enzovoort. Maar er komen ook steeds meer meldingen dat de drastische overschakeling op online gesprekken tot uitputting en burn-out leidt. In die mate zelfs dat sommigen van een digitale depressie gewagen. De kern van het probleem ligt misschien wel hierin. Tijdens gesprek wordt niet enkel informatie overgedragen, er gebeurt ook een subtiele lichamelijke uitwisseling en die wordt verstoord door de digitalisering. Dat lichamelijke aspect van spreken is van vitaal belang. Het maakt taal tot liefde en lust, beladen met een verfijnd erotiserend vermogen. Het zorgt dat we na een online werkweek fysiek hunkeren naar een gewoon gesprek. Een digitaal gesprek is niet hetzelfde als een echt gesprek. Bij zuigelingen zie je dat misschien nog het best. Tijdens de eerste maanden leren zij aan een verbluffend tempo taalklanken van elkaar te onderscheiden, maar, cruciaal, enkel tijdens het luisteren naar een fysiek aanwezige ander, niet bij het luisteren naar een audio- of videoopname. Zie je voor bijvoorbeeld de experimenten van Kuhl. Het vroegere leren van taal is onverbrekelijk versmolten met de lichamelijke aanwezigheid van de ander. Het kind neemt de lichaamstaal van de moeder over, terwijl het zijn honger en dorst bevredigt aan haar lichaam en zich koestert aan haar warmte. Het fixeert ademloos het gelaat van de moeder en bootst de erop spelende uitdrukkingen na. Het luistert met gespannen aandacht naar de geluiden die ze maakt en neemt al in zijn vroegst gesnik en geschreeuw de melodische, klankmatige kenmerken van haar spreken over. Meer zelfs. Deze synchronisatie vindt ook al voor de geboorte plaats, in de baarmoeder. De experimenten van Murphy Pohl, gekend onder de titel What Babies Learn Before They Are Born, tonen dat het huilen van het kind onmiddellijk na de geboorte al melodische overeenkomsten vertoont met de moedertaal. En als men een pasgeborene tijdens het zuigen aan de linkerborst via een koptelefoon de stem van de moeder laat horen en bij het zuigen aan de rechterborst de stem van iemand anders, dan zal het significant meer aan de linkerborst beginnen te zuigen. Het besluit is onontkoombaar. Het kind heeft in de baarmoeder al voeling gekregen met de moederstem. Het leven in de baarmoeder heeft het voorbestemd om met die specifieke stem te resoneren. Na de geboorte zet het kind deze oerresonantie actief verder. En het doet dat niet zomaar. Het realiseert via zijn creatieve imitaties van haar geluiden en gelaatsuitdrukkingen een soort symbiose met de moeder. Het voelt erdoor wat zij voelt. Terwijl het de lachende gelaatsuitdrukking van de moeder overneemt, voelt het ook haar blijdschap. Als het haar verdrietige gelaatsuitdrukking overneemt, erft het ook haar neerslachtigheid. En iets gelijksaardig geldt voor de uitwisseling van geluiden. In het tingelen van de taal van de moeder trilt het wel en wee van haar wezen. En het kind, dat die taal nabootst, resoneert mee op diezelfde psychische golflengte. Deze vroegere resonantie tussen kind en sociale omgeving leidt op die manier tot een uniek fenomeen. Doorheen de talloze imitaties wordt het lichaam van het jonge kind geladen met een reeks trillingen en spanningen die zich vastzetten tot in de diepste en fijnste vezels van het kinderlichaam. Ze vormen een soort lichaamsgeheugen dat niet alleen de werking van het spierstelsel, de klieren, de zenuwbanen en de organen voorprogrammeert, maar het kind ook vatbaar maakt voor de typische psychische aandoeningen. Het menselijk lichaam is in de meest concrete zin van het woord een snaarinstrument. De spieren die het skelet bespannen en die bij uitbreiding ook de andere vezels van het lichaam, worden in de vroege kindertijd via intimiderende talige uitwisselingen op een bepaalde spanning gezet. Die spanning bepaalt met welk sociaal fenomenen men mee gaat resoneren. Ze bepaalt de frequentie waar men in latere levens gevoelig voor zal zijn. Bepaalde mensen en bepaalde gebeurtenissen kunnen zo letterlijk een gevoelige snaar raken. Ze beroeren het lichaam en raken als dusdanig ook de ziel. Het is daarom dat de stem het lichaam ziek kan maken of omgekeerd kwalen kan genezen. Het is daarom ook dat de stem letterlijk van vitaal belang is, in het bijzonder op prille leeftijd. Het ontbreken ervan zonder meer dodelijk voor het jonge kind. De Oostenrijkse psychiater René Spitz bestudeerde twee groepen kinderen van wie hun biologische behoeften, eten, drinken, kleding, huisvesting enzovoort, op dezelfde manier bevredigd werden, maar van wie de ene groep een stabiele psychische band had met de moederfiguur en de andere niet. Hij vond dat de sterftegraad significant hoger lag in de laatste groep. Die subtiele fysieke dimensie van talige uitwisseling blijkt ook in het latere leven belangrijk. Tijdens het spreken spiegelen ook volwassenen, net als jonge kinderen, zonder dat ze het zelf beseffen, voortdurend gelaatsuitdrukking en de lichaamshoudingen van de gesprekspartner. Zie onderzoek naar de zogenaamde spiegelneuronen. Dat gebeurt via een soort innerlijke imitatie, via lichte stijging in spierspanningen, die meestal niet uiterlijk waarneembaar zijn, maar dat volstaat ruimschoots om in onmeetbare korte tijdsverloop de ervaringswereld van de ander te registreren. Dat de ander pijn heeft, zich triest of blij voelt, eventueel dat hij enkel doet alsof. En in mindere mate of meerdere mate dit overnemen. Dat leidt tot een merkwaardig directe connectie tussen gesprekspartners. Ik ben beroepsmatig al 15 jaar bezig met het gedetailleerd bestuderen van psychotherapeutische conversaties en ik heb me daar heel concreet van kunnen vergewissen. Om er maar één aspect uit te lichten: mensen reageren tijdens gesprekken onwaarschijnlijk snel op elkaar. Als de ene persoon stopt met spreken, dan neemt de ander gewoonlijk over op minder dan 0,2 seconden. Om te vergelijken, de reactietijd in het verkeer is gemiddeld 5 keer langer. En dat gebeurt zelfs als de gesprekspartner zijn zin niet afmaakt. Als men dus op basis van zinsstructuur geen zins kan voorspellen wanneer de ander zal stoppen met spreken. Hier gaat het over. Mensen die met elkaar spreken voelen elkaar haarscherp aan op basis van de geringste wijzigingen in intonatie, stemtimbre, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding, spraaktempo enzovoorts. Ze vormen net, zoals zwermende spreeuwen, als het ware één organisme. Ze zijn verbonden met een psychisch vlies dat de minste rimpeling in lichaam en ziel op elkaar overdraagt. In elke uitwisseling van woorden, hoe banaal ook, tonen mensen zich volmaakte danspartners. Ze worden subtiel fysiek met elkaar verenigd op een tijdloze muziek van de taal. We bedrijven de liefde meer dan we vermoeden. Dit complexe fenomeen ondergaat een wezenlijke verarming als het wordt gedigitaliseerd. Op digitale interacties zit altijd een bepaalde vertraging. Ze sluiten bepaalde registers van het contact uit, bijvoorbeeld warmte en geur. Ze zijn selectief, je ziet alleen het gezicht. Zorgen voor de voortdurende onaangename dreiging dat de verbinding kan wegvallen. Ze voelen daardoor niet alleen geremd en stroef aan, ze geven ons ook het gevoel dat we de ander niet echt fysiek kunnen aanvoelen. In de woorden van Petre Ligier, onze geest wordt er in de digitale interacties toe misleid om te geloven dat we bij elkaar zijn, maar onze lichamen weten dat dit niet het geval is. Wat er zo uitputtend is aan digitale gesprekken, is om voortdurend in de aanwezigheid te zijn van de ander zijn afwezigheid. Van hieruit zien we een direct verband tussen digitalisering en het fenomeen depressie. Depressie is in de klassieke psychoanalytische theorie verbonden met de frustrerende ervaring van hulpeloosheid, opgewekt door passiviteit en afwezigheid van een geliefde ander. In eerste instantie meestal een van de ouders. Daarop betaalt men die ander en de ander in het algemeen bij wijze van spreken met gelijke munt. Men wordt zelf passief. Men voelt zich depressief. Digitale contacten leiden tot een gelijkaardige dynamiek. Men voelt zich hulpeloos ten aanzien van een als onbereikbaar en afwezig ervaren ander en men reageert met frustratie en passiviteit, oftewel men voelt zich uitgeput. Digitalisering ontmenselijkt een gesprek. Dat gebeurt meestal op een verborgen, sluipende manier, maar soms tekent het zich ook haarscherp af. Een recent voorbeeld uit mijn psychotherapeutische praktijk, een vrouw van begin 40, die de zwangerschap waar ze haar leven lang naar heeft gesmacht, op een nacht met bebloede handen weet eindigend in een miskraam, vraagt me snikkend om een gesprek, een echt gesprek. Iedereen voelt in zo'n situatie aan dat de digitale wol niet doorwaadbaar is voor de woorden waarin de dramatiek zijn uitdrukking zoekt. Tenzij er echt geen andere mogelijkheid is, klinkt het aanbieden van een digitaal gesprek in zo'n situatie inderdaad quasi onmenselijk. Gelijkaardige voorbeelden kunnen zonder twijfel onttrokken worden aan de onderwijssituatie. De begeestering van de leerkracht, die in een klaslokaal bijna fysiek voelbaar in de lucht hangt, verdraagt de tocht door de glasvezelkabel slecht. De werkvloer, de dragende invloed van een projectleider, verwatert in een online vergadering. Het liefdesleven. Probeer een wankelende liefde met alle tallige tormentatie die er kenmerkend voor zijn, maar eens te redden via een online communicatie. En bij uitbreiding van alle situaties waarin een mens zijn evenwicht als mens in de schaal moet leggen. Als dat allemaal klopt, waarom is spreken via digitale weg dan zo aantrekkelijk? Waarom hebben we dan, lang voor de coronacrisis, het kouten en keuvelen al met plezier ingewisseld voor het chatten? Digitale gesprekken kunnen ook met een mens die ver af zijn en ze kosten minder inspanning, bijvoorbeeld geen verplaatsing. Dat klopt, maar speelt ook een andere psychologische factor. Onzekerheid is het kenmerk bij uitstek van de menselijke ervaring. Geen dier wordt zo achtervolgd door twijfel of stelt zich existentiële vragen, en dat geldt in het bijzonder op het punt van onze verhouding tot de ander. Hoe kan ik het goed doen voor de ander? Ziet hij mij graag? Vindt hij mij wel aantrekkelijk? Beteken ik iets voor hem? Wat wil hij van me? Bij een digitaal gesprek waarbij de ander letterlijk op afstand wordt gehouden, maar toch bereikbaar is, dienen deze eeuwige vragen en de eraan gekoppelde onzekerheid en angst zich minder scherp aan. Het gevoel van controle is groter. Het is gemakkelijker om selectief bepaalde dingen te laten zien en anderen te verbergen. Kortom, men voelt zich psychologisch veiliger en comfortabeler achter een digitale muur en betaalt daar argeloos de prijs voor van het verlies aan de ziel. Daarmee stuiten we op een thema dat in dit boek herhaaldelijk zal terugkomen. De mechanisering van de wereld zorgt dat de mens het contact met zijn omgeving verliest en een geautomatiseerd subject wordt. Dit soort subject, waarin Hannah Arendt het elementaire bestanddeel van het totalitaire staat herkende. Wetenschap past haar theorie aan de werkelijkheid aan. Ideologie past de werkelijkheid aan de theorie aan. Dat geldt ook voor de mechanistische ideologie. Ze wilde de werkelijkheid aanpassen aan haar theoretische fictie. Ze zou de natuur en de wereld optimaliseren. We hebben hogerop al verwezen naar de genetisch gemanipuleerde planten en dieren, in laboratoria geprint vlees en nog een reeks andere artificiële producten. Maar het gaat veel verder dan dat. Sommige mensen menen dat de maanstonden slechts een overbodig gemak zijn en houden een pleidooi om ze met kunstmatige hormonen uit te schakelen en de vrouwelijke cyclies in een monotone vlakke lijn te veranderen. En na jaren experimenteren met het telen van koeien en hondenfoetussen in een artificiële baarmoeder, een soort plastic zak zoals op de foto zichtbaar is, menen sommigen dat het nu tijd is om ook voor mensenfoetussen de moederschoot door een kunststofbol te vervangen. Het enige dat nog ontbreekt om dergelijke praktijken helemaal identiek te maken aan het kweekprogramma's in Huxley's Brave New World is de moederstem. Dat fenomeen waarover we het eerder hadden, vervangen door een monotone herhaling van conditionerende boodschappen. De melodieuze echo's van de moederstem zullen dan niet meer terug te vinden zijn in het kinderlijk gehuil, maar de baby zal wel sociaal aangepast ter wereld komen. En ook de andere voordelen van dit kweekprogramma zijn niet gering. De toekomstige ouders kunnen tijdens de 9 maanden van de zwangerschap hun leven gewoon voortzetten. Of het kind met zijn aanwezigheid wel een verschil mag maken nadat de kunststofbaarmoeder zich opent en het kind geboren wordt, is nog niet helemaal duidelijk. De bottling room is minder ver weg dan we denken. Het enige dat nog nodig is om een maatschappij die gegrepen is door de mechanistische ideologie daarvoor over te halen, is een batterij experts die dagelijks met statistieken en cijfertjes in de journaal komen aantonen dat kunstmatige baarmoeders de foetus een paar procent beter kunnen beschermen tegen de allerhande virussen en andere creaturen die in het levende moederlichaam aanwezig zijn. Binnen die logica is wie voor natuurlijke zwangerschap kiest een kind onwaardig. Hij stelt het al voor zijn geboorte bloot aan onnodige risico's. Of de tegenstemmen een dergelijke logica kunnen overstemmen is nog maar de vraag. Het leven laat zich enkel met metafoor en poëzie verdedigen en die klinken gewoonlijk minder luid dan het dreunen van de mechanistische argumenten. De besproken tendensen passen binnen een ruimere visie op de ideale maatschappij. Instituten die zich graag bezighouden met de maatschappij van de toekomst, zoals het World Economic Forum, gaan er voetstoots van uit dat we naar een digicosmos evolueren. Een samenleving waarin het menselijk leven zich grotendeels online afspeelt. De milieubeweging van de 21ste eeuw stapt merkwaardig genoeg voor een groot deel mee in deze trend. In zoverre ze door de ecomodernistische toer opgaat, wil ze de natuur redden door de mens ervan te isoleren. Binnen die ideologie is op het platteland wonen een misdaad, net zoals een houtkachel aansteken en een stuk echt, lees niet in het laboratoria geprint, vlees eten. Het ideale leven wordt binnen een dergelijke logica wellicht grotendeels binnenkamers en aan een infuus doorgebracht. Dat mens en natuur een mystieke eenheid vormen en in de harmonie kunnen bestaan, wordt dan als een romantische en onrealistisch idee beschouwd, dat gezien de hoogdringendheid van de klimaattoestand zelfs ronduit gevaarlijk is. Deze maatschappijvisie vermengt zich graag met het zogenaamd transhumanisme. Dat is een hedendaagse versie van de mechanische ideologie die het wenselijk en zelfs noodzakelijk acht dat de mens in de toekomst lichamelijk en geestelijk zal versmelten met technologische apparatuur. De samenleving, die chaos van wriemelende lijven, wil ze graag vervangen door een strikt technologisch gecontroleerd internet of bodies. Daarvoor worden de lichamen verzadigd van microchips en gemonitord via een krachtig internet. Men zal dan niet alleen de criminaliteit en de ongewenste intimiteiten als nooit tevoren kunnen bestrijden, maar via het verzamelen van biometrische gegevens ook efficiënt aan de genetische correctie en preventieve geneeskunde kunnen doen. Onder andere door de natuurlijke weerbaarheid van het lichaam te vervangen door met vaccins opgewekte kunstmatige immuniteit. En zelfs de menselijke geest zal er wel bij varen. Elon Musk kondigde in 2020 alvast aan dat we binnen 5 jaar geen stuntelige menselijke taal, bron van eeuwig misbegrip, meer nodig zullen hebben. Hij zal voor een microchip zorgen die in de hersenen kan worden ingebouwd en die de mens zal toelaten om via digitale signalen foutloos te communiceren. Het mag niet verwonderen. Binnen deze utopie wil men ook de immer ongecontroleerde weersomstandigheden sinds mensenheugenis, het object van geklaag en gejammer van boeren, radicaal mechanisch technologisch in bedwang houden. De klimaatopwarming noodzaakt daartoe. En men meent er probate middelen tegen te hebben. Men kan de zon verduisteren door technologisch manipuleerbare spiegels te plaatsen tussen de aarde en de zon, met raketten sulfaatwolken aanmaken of krijtbommen laten ontploffen in de stratosfeer. De mechanistische ideologie leeft altijd op krediet. In de toekomst, als de kennis compleet en de technologie perfect zal zijn, zal de mens-machine naar het paradijs brengen. Maar voorlopig word je er vooral ziek en depressief van. Er klinkt altijd een valse noot in de triomfantelijke muziek van de mechanistische ideologie. Het gerealiseerde gemak komt tegen een prijs. En dat wordt gewoonlijk pas duidelijk als het te laat is. De fluorverbindingen in anti-aanbaklagen van pannen en de PFAS-verbindingen in regenafstotende coatings van regenjassen blijken kankerverwekkend. Net als het E10-oxide dat in honderden dagelijkse gebruiksvoorwerpen verwerkt zit. Het verband tussen chemicaliën en beschavingsziekten is in principe wel gekend, maar dat houdt niet tegen om er iedere keer opnieuw op dezelfde manier verder aan bij te schaven. Hoe groter de impact van de mechanistische wetenschap op de wereld, hoe meer ook duidelijk wordt dat er problemen gecreëerd worden waarvoor men nauwelijks een oplossing ziet. De immer dikker wordende plastic soep in de oceanen en het nucleaire afval dat honderdduizenden jaren actief blijft, zijn daar maar een paar voorbeelden van. Die problemen waren in principe al van het begin duidelijk voor wie ze wilden zien. De Britse schilder en dichter William Blake bijvoorbeeld voorvoelde in de 18e eeuw al haarscherp het destructieve en onmenselijke karakter van de mechanisering van de wereld. In zekere zin geeft zijn hele oeuvre daar expressie aan, maar hij was jammer genoeg een uitzondering. Waarom laat een mens zich zo massaal verleiden door de mechanistische ideologie? Onder andere onder invloed van deze illusie, dat men de ongemakken van het leven kan wegnemen zonder zichzelf als mens in vraag te moeten stellen. De klassieke, mechanistische geneeskunde is daar het beste voorbeeld van. De oorzaak van ziekte en lijden wordt typisch herleid tot een mechanische fout in het lichaam of een externe entiteit zoals een bacterie of virus. De oorzaak ervan wordt in één punt gelokaliseerd, als iets dat beheersbaar en manipuleerbaar is, zonder dat de mens zichzelf als mens in zijn psychische, ethische en morele complexiteit in vraag moet stellen. Een pilletje helpt je van de ziektes en problemen af. Plastische chirurgie verlost je van je complexen zonder dat je de origine van je schaamte en verlegenheid moet bevragen. Het is dit wat we in dit hoofdstuk onder de aandacht brengen, terwijl de praktische toepassing van de mechanistische wetenschap het leven gemakkelijker maken, ontglipt de essentie van het leven ons steeds meer. Dat proces speelt zich grotendeels onder de oppervlakte van het bewustzijn af. Maar de scherpe toename van psychisch lijden is een niet mis te verstaan teken boven de oppervlakte. Op een bepaalde manier kon de verlichtingsmens ook nauwelijks anders dan zich vastklampen aan een utopisch vooruitgangsoptimisme. In de 19e eeuw luidde de industrialisatie van de wereld, het verdwijnen van de standen- en klassenmaatschappij en de lokale sociale structuren in. De mens viel uit zijn sociale en natuurlijke context en de zinsverlening gekoppeld aan die context verdween. In deze onttoverde mechanistische wereld, waarin het leven per definitie zinloos en atheologisch is, viel bovendien ook de zinverlening van de religieuze referentiekaders weg. Angst en onbehagen, eertijds gekoppeld aan onderdrukking en disciplinering door adel en klerus, doolde onbestemd en onhanteerbaar rond in de menselijke ziel. Frustratie en agressie, eertijds in toom gehouden door vrees voor de hel en het laatste oordeel, toonde zich steeds makkelijker mobiliseerbaar. Het vooruitzicht op het hiernamaals viel weg en de substituut ervoor kon moeilijk elders worden gezocht dan in een geloof in een kunstmatig gecreëerd mechanistisch wetenschappelijk paradijs. Het is op dit niveau dat we samen met Hannah Arendt de grondstroom van totalitarisme situeren. Een naïef geloof dat men vanuit een wetenschappelijke theorie een ideale mens en maatschappij kan voortbrengen. Het op eugenetica en sociaal darwinisme gebaseerde nazistische idee om een raszuiver supermens te creëren en het op een historisch materialisme gebaseerd stalinistische ideaal van de proletaristische maatschappij zijn daar prototypische voorbeelden van, net zoals het heden ten dage opgangmakende transhumanisme. Als we over dergelijke ideologieën horen, geloven we graag dat ze het product zijn van gestoorde geesten. Maar dat is een misvatting. Plato bijvoorbeeld vond eugenetica een lovenswaardige praktijk die in zijn ideale staat een plaats had. En de 20e eeuw leerde ons dat de praktijk wel degelijk tot bepaalde successen leidt. Het systematisch aborteren van foetussen met genetische voortekens van thalassemie leidde er in Cyprus toe dat deze erfelijke bloedziekte zo goed als volledig verdween van het eiland. We moeten ons de vraag stellen: waarom zouden we de principes van eugenetica niet volgen? Eugenetica als maatschappelijke strategie kun je verwerpen op puur menselijk-ethische gronden, maar het is cruciaal dat we dat ook op rationele basis kunnen doen. Op rationeel vlak ligt de essentie van de zaak wellicht hierin. Eugenetica leidt lokaal, op het vlak van de bestrijding van ongewenste karakteristieken, soms tot de gewenste resultaten, maar globaal brengt ze meer nadelen dan voordelen. Het van overheidswegen reguleren van de intieme sfeer leidt tot psychische ontreddering en uiteindelijk ook tot het verval van de fysieke gezondheid. Zelfs binnen ideologie, die een fysieke gezondheid haar ultieme doel zou maken, is eugenetica een twijfelachtige strategie die de complexiteit en de subtiliteit van het menselijk wezen negeert. Totalitarisme, zo stelt Hannah Arendt, is uiteindelijk gewoon een logisch verlengstuk van de veralgemeniseerde obsessie met de wetenschap. Het geloof in een artificieel gecreëerd paradijs. Science has become an idol that will magically cure the evils of existence and transform the nature of man. In het volgende hoofdstuk zullen we dieper ingaan op van de kernkenmerken van zowel het mechanistische als het totalitaire discours. Een naïef geloof in de meetbaarheid van de werkelijkheid en de overvloedige ge- en misbruik van cijfers en statistieken.